klein verhaal van vanmorgen is een... is naar aanleiding van een discussie met een aantal over communicatie in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn heel veel zaken die ik wat heb uitgelegd naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog. En dit is er een van. Eigenlijk op verzoek is dit gebeurd. Oké, wat is de achtergrond? Nou, achtergrond is, wat heeft het met onze hobby te maken? Deze ronde kan het ook best gewoon natuurkunde zijn. En gewoon technische onderwerpen zijn, maar dit heeft wel iets met communicatie te maken. We hebben allemaal een communicatiehobby. Maar er zitten wel randvoorwaarden aan. We moeten namelijk open communiceren. Het versleutelen van berichten is taboe. Dan zeg je, wat betekent dat nou van morse of RTTY hoe al die mooie nieuwe systemen ook heten. Nou, dat zijn weliswaar versleutelde berichten, maar dat zijn geen geheime berichten. Dat is allemaal open en dat kun je meelezen. Maar doelbewust versleutelde berichten mogen wij in ons hobby niet doen. En toch zijn die vormen van communicatie best belangrijk, zelfs elementair belangrijk. Van landsbelang zelfs, als je dat ziet als een methode om in het diplomatieke verkeer verbinding te onderhouden met de diverse posten in het buitenland. Maar het is ook belangrijk voor internetbankieren of voor commerciële communicatie. Dus het is best belangrijk, alleen wij mogen het niet. Iedereen weet dat, het kraken, het proberen mee te lezen van berichten die niet bestemd waren, dat in de Tweede Wereldoorlog enorm de ontwikkeling van de computer heeft gestimuleerd. En wat de meesten ook wel zullen weten is dat de invloed van het mee kunnen lezen van dit soort berichten in de Tweede Wereldoorlog een cruciale invloed heeft gehad op het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Overigens is het een basisbelang in elke oorlog. Nou, waarom zoveel, op de eerste plaats eigenlijk, zoveel meer belangrijk in die Tweede Wereldoorlog? Dat kwam omdat de Duitsers iets nieuws hadden bedacht, dat Blitzkrieg. En een Blitzkrieg gaat gepaard met supersnelle verplaatsingen. En als je zo snel je verplaatst, dan ben je voornamelijk aangewezen op draadloze communicatie. De vaste communicatielijnen, die zijn dan niet mogelijk, of meestal niet mogelijk. En als je dat wilt, zit er een ingebakken tegenstrijdigheid in. Waarom? Nou, op de eerste plaats wil je snelle en eenvoudige communicatie, dat is noodzakelijk, hè, om verbinding te houden tussen de frontlinies en de legerleiding. Aan de andere kant wil je ook dat het robuust is. Dat wil zeggen dus ongewenst decoderen, dat erg moeilijk is. Nou, deze ingebakken tegenstrijdigheid en tegelijkertijd het belang van de communicatie, zeker als de zaak zich zo snel verplaatst, zorgen ervoor dat die radioverbindingen een achilleshiel zijn in de hele opzet. Dus nogmaals, die moeten een gemakkelijk en flexibel systeem zijn, maar ook zeer goed beschermd zijn tegen meelezen van buitenstaanders. Nou, die robuustheid van de coderingssystemen had een overweldige invloed op het verloop van de Tweede Wereldoorlog. Nog meer invloed dan de verovering van codeboeken, waarmee je dus ook kon meelezen. De achtergrond daarvan is dat er systemen zijn ontwikkeld die zo goed zijn dat men dacht, het is onmogelijk om dat te kraken. Nou, eerst even luisteren of ik nog alleen ben. Nou, ik hoor wat gebroebel op de achtergrond, maar ik hoop dat dat geen reden is dat ik niet gevolgd kan. Dit is PNL Fox tot Victor Ecker voor de ZX-ronde. Even een zijstap. Een zijstap richting Groot-Brittannië in 1940. Wat achtergrondinformatie die ook een beetje verklaart, die we ook nodig hebben om het vervolg een beetje in het perspectief te kunnen zetten. De Verenigde Staten en de medewerking van de Verenigde Staten, dat was broodnoodzakelijk voor Engeland en ook voor ons. De Verenigde Staten waren neutraal. Dat zullen de meesten wel weten. Die zijn veel later pas in de oorlog gekomen. In het begin waren ze neutraal. Toch waren ze broodnoodzakelijk. Waarom? Nou, de verdediging van Groot-Brittannië naar het, laat ik zeggen, het ondersteboven lopen van het vasteland Europa. De verdediging van Groot-Brittannië tegen een invasie van Duitsland. Om dat te kunnen hadden ze de bevoorrading vanuit de Verenigde Staten noodzakelijk. Dat was het eigenlijk een levensbehoefte. Los van de bevoorrading van gewone spullen was het ook de slagader voor militaire goederen, voor de stroom van militaire goederen. Dus het meewerken en het contact kunnen hebben, en dan letterlijk contact kunnen hebben, niet via communicatie, maar gewoon via pijplijnen, was broodnoodzakelijk. Dus een tweede reden, of een tweede element in die strategie in 1940, wat heel veel mensen eigenlijk niet weten, heb ik gemerkt, is dat de primaire aanpak van Churchill was dat er een guerrilla-oorlog zou komen die vanuit de Verenigde Staten geleid zou gaan worden. Daarom had Churchill al het hoofdkwartier van de Engelse informatiedienst in begin 1940 al in New York geplaatst. Dat hoofdkwartier dat werd als was onder de verantwoording van Bill Stevenson en Intrepid heet hij. Maar ik denk, of was de codenaam, ik denk dat Stevenson, dus Bill Stevenson, een naam is die velen niet zullen kennen, maar die qua belang voor het verloop van de hele Tweede Wereldoorlog op zijn minst op gelijk niveau staat met de Churchills, met Roosevelt en met de generaals die een grote rol hebben gespeeld. Bill Stevenson is denk ik een cruciale kracht geweest om met ideeën en met mogelijkheden die de hele oorlog in wezen bepaald hebben. Oké, dus in wezen was die aanpak van Churchill, waarbij hij dacht, het gaat allemaal zo snel, dus Engeland zullen ze ook pakken, en dat was begin 40 ook helemaal niet zo rare gedachte, dat die guerrilla-oorlog niet in Engeland, maar vanuit de Verenigde Staten geleid zou moeten gaan worden, betekende ook dat het materieel, zowel als de infrastructuur, ten behoeve van die guerrilla-oorlog, die dan geleid vanuit de Verenigde Staten, maar uitgevochten zou worden vanuit Engeland, vanuit het eiland Engeland, de eerste prioriteit had. Dat heeft ook tot gevolg gehad, dat geloof nu nog, ik heb pas nog een keer gelezen, dat er in Engeland nog tunnels worden gevonden die in die tijd aangelegd zijn. En die tunnels die waren bedoeld om die guerrilla-oorlog te kunnen voeren tijdens een bezetting door Duitsland, die dan verwacht werd. Oké, nog een derde belangrijk element uit de strategie van Engeland in het begin van de Tweede Wereldoorlog is dat Engeland dat al allemaal wel wilde en dat de Verenigde Staten neutraal was. Maar ondanks de medewerking van de neutraliteit van Roosevelt, want die heeft eigenlijk uit titel personeel samen met Churchill helemaal tegen de wil van het Amerikaanse congres in de zaak mogelijk gemaakt. Oké, als je dat allemaal weet, was er nog iets belangrijks mis, en dat is dat Engeland helemaal geen geld had. Bij lange na niet genoeg geld om dit allemaal te kunnen doen. Ze hadden wel kennis. Daar is ook een pact voor gesloten overigens. Nou, die kennis was, die is toen ook gegeven aan de Verenigde Staten, ook al in 40, eind 40. Dat was atoomkennis. Radar, het magnetron, cruciaal in de ontwikkeling van radar. En als ik weer terugga op het hoofdonderwerp van vandaag, een stukje decodering van de Enigma. Dus decodering van het systeem dat de Duitsers gebruikten in hun communicatie. In de belangrijkste, in de hoogste niveau van geheime communicatie. En het overigens, het project om die Enigma te decoderen heette Ultra. En daar zullen sommigen ook wel van gehoord hebben. Ze hadden wel kennis, maar geen geld. Hebben ze trouwens ook wat geld betreft een leuke truc uitgehaald. Want Frankrijk had zijn goud in veiligheid gebracht op Martinique in de Caribische Zee. En Frankrijk, de Vichy-regering, was in wezen een collaboratie met de Duitsers. En de Engelsen hebben eigenlijk dat goud, laat ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens bewaakt. En op die manier dachten ze toch ook dat guerrilla-oorlog en hulp vanuit Engeland in wezen het front was om Europa te kunnen bevrijden. En op die manier hebben ze ook goud in reserve gehaald. Even kijken. Voor wat betreft dat ontwikkelen in de Tweede Wereldoorlog, gegeven het belang van die communicatie. En daarmee ook tussen de strijdende partijen het enorme belang om te kunnen meelezen. Geeft dat natuurlijk een start in het ontrafelen, het proberen te ontrafelen van en het proberen te kraken van al die codes dat ongekend is. Maar als ik even stilsta bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, moet je ook realiseren dat Duitsland al heel lang bezig was de zaak voor te bereiden. Nou, heel lang toch hier, vanaf 32, 33, dus 60, zeg een jaar of 10, actief bezig was de zaak voor te bereiden voor een oorlog. En de Duitsers die hadden al heel wat tijd besteed om te kijken in hoeverre dat de codes die door de andere landen werden gebruikt te kraken waren. En bij het begin van de oorlog konden ze al zo, ik geloof, 34 landen, konden ze een aantal codes al meelezen. Waaronder Engeland, Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Japan, Vaticaan, Polen, Zuid-Amerika. Zuid-Amerika, dat was in wezen al Duits in die tijd. En daarbij moet ik wel een aantekening maken dat er meerdere coderingssystemen in gebruik waren. In een hiërarchische structuur, hè, een hiërarchische structuur van ondoordringbaarheid. Dat wil zeggen de wat makkelijker codes op lagere niveau en de meest ondoordringbare, de meest robuuste systemen op hoog niveau. Dus als ik zeg 34 landen, betekent dat dat ze op zijn minst één van die systemen konden meelezen. In Engeland was dat de start van een erg succesvolle Enigma-ontrafeling, die overigens al ook tevoren niet alleen in Engeland al geprobeerd was. Ik denk dat de Polen daar het verst in waren. De Fransen hadden er ook van alles aan gedaan. En de Polen, dacht ik, waren de enigen die in het begin van de oorlog al enige vorm van meelezen hadden ontwikkeld. En ook een methode hadden ontwikkeld om op een verstandige manier te kunnen kraken. Ik heb al gezegd, die Enigma, in Duitsland en ook in Japan, gebruikt als topcode, die werd beschouwd als niet te kraken. En dat betekent dus dat die daarmee ook des te belangrijker was. Als je dan nagaat, hoe kan dat nou dat het wel lukte? Want je moet dan je realiseren dat als je en dat geldt voor apparatuur die nadien ook is gemaakt precies zo, niet te kraken betekent dat al heb je zo'n apparaat, dan nog zal het niet lukken om mee te lezen met zo'n bericht. Zo kun je dat organiseren. En dat geldt natuurlijk niet voor coderingen waar je met codeboeken moet werken. Want als je dan het codeboek hebt, dan kun je meelezen. Goed, er zijn ook wel weer trucjes op om het niet zo eenvoudig zoals ik het nu zeg te kunnen doen. Maar het geeft een beetje een gevoel van hoe veilig de Duitsers zich waanden met die Enigma. En aan de andere kant, hoe groot ook het resultaat was, als het je lukte om dat wel te kunnen doen. Nou, ik heb het al gezegd, in Engeland in Bletchley Park heeft dat geleid tot ultra. Maar niet alleen Engeland was succesvol in het meelezen, hoor. Ook andere landen die konden een aantal codes meelezen. Waaronder Zweden. Ik denk dat Zweden, ze hebben er niet veel gebruik van gemaakt, maar Zweden had de topcode gekraakt. De Duitse topcode. Hongarije, in Italië, in Verenigde Staten ook. Dus, maar ik denk dat als ik dat zo opnoem, dat het meest succesvol zijn geweest de landen waar je het niet van weet. Zodat, ik kom straks een beetje daarop terug. Andere manieren, ik heb het al genoemd, was de verovering van codeboeken. En dat kon je doen gewoon als oorlogshandeling. Hè, als je een hele beroemde daarvan zijn dat de Duitsers een Engels schip te pakken hadden genomen. En daarmee ook de boeken. En als je dat zo kon doen dat de andere partij het niet in de gaten had, dan was dat natuurlijk een groot succes. Want op het moment dat je het in de gaten hebt, ga je natuurlijk over op een ander systeem van codering. Maar ook hele beroemde, en daar zijn allemaal boeken over geschreven, in zo'n praatje zoals ik nu, ook kun je er allemaal niet veel aandacht aan besteden, maar ook hele leuke veroveringen hebben plaatsgevonden door middel van spionnen. Oké, even luister ik nog alleen mee. Nou is het weer rustig. Hier de speler Fox tot Victor Echo voor de ZX-ronde. Nou, al die verhalen zoals ik je tot nu toe heb verteld, is, zeg je van ja goed, hebben ze gedaan. Ze konden met elkaar meelezen. We weten ook dat gebeurde. Nou en? Mijn stelling is dat enorme successen in de Tweede Wereldoorlog. En je moet dat ook zien als een maat voor enorme successen die op een andere manier, in andere tijden, op andere plaatsen geboekt zouden kunnen worden. Enorme successen dankzij voorkennis. Ik zal er een aantal noemen. En het zou me niks verbazen dat sommige ervan niet bekend zijn. Nou, een van de eerste was in november 1939. Mensen weten misschien dat er een pact was tussen Rusland en Duitsland. Hè, die werkten samen en hadden een stuk van Oost-Europa alvast verdeeld. En nou ja goed, de tactiek van Duitsland is weer een ander verhaal. Daar kun je ook eens een ronde aan wijden, maar dat gaat toch wel ver van techniek af. Maar Duitsland ging samen met Rusland en Rusland viel Finland aan in november 1939 met een, nou ik schat, een overmacht, factor 5 overmacht. Maar in het begin waren die verrassingseffecten en die overmacht hebben niet geleid tot de verovering van Finland. In de boeken staat dat als de skiënde geesten. Er kwamen steeds, als die Russen ergens kwamen, er kwamen daar skiënde militairen, Finse militairen aan en ze zijn teruggeslagen. Met als gevolg dat Finland maar ten dele veroverd is geweest door de Russen. En bij lange niet op de manier zoals ze dat hebben gedaan. Uiteindelijk is het wel gelukt, want de overmacht wint het. En als je nou afvraagt, hoe kan dat nou? Want Finland is groot. En de Russen hadden die vijfvoudige overmacht. Nou, dat kwam omdat in Zweden de code was gekraakt die de Duitsers gebruikten, die de Russen gebruikten om te communiceren met hun front, met hun linies. En die Zweedse professor, die trouwens, en daar ga ik nu niet verder niet op door, die ook de RTTY-code heeft gekraakt. En de Duitsers hadden vaste lijnen door Rusland of door Zweden lopen. Dus die, en ze konden gewoon meelezen. Maar ik geloof niet dat de Zweden er veel mee hebben gedaan. Maar wat ze dan wel hebben gedaan is hun vriendjes, en dat was een persoonlijke vriendschap tussen die Zweedse professor en de leiding in Finland. Die hebben er gewoon, als die berichten stantepede ontcijferd en aan de Finnen medegedeeld. Met als gevolg dat de Finnen precies wisten waar, hoe laat en met welke tactieken een aanval was. Kijk, en dan geeft die skiënde geesten. Ze waren niet zo geestachtig als heel veel mensen dachten. En dat is één voorbeeld. Het tweede voorbeeld is de operatie die de Duitsers deden. En dat is een vertragingstactiek. Dat is Barbarossa. Nou, wat was Barbarossa? Ik heb net gezegd, Rusland en Duitsland die hadden een pact. Die zouden elkaar helpen. Maar zoals iedereen weet, is dat Nazi-Duitsland helemaal niet zo vriendelijk was. Die waren op wereldheerschappij af aan het gaan. Niet Europa, maar wereldheerschappij. Hitler wilde een groter rijk dan Alexander de Grote had. En hebben toen eerst Rusland klein gemaakt. Door wat vervalste communicatie tussen de top van Rusland en de Duitsers te lekken. Waardoor ongeveer de helft van de militaire top uitgedund is door Stalin. Nou goed, toen waren ze zwak genoeg om aangepakt te worden. En dat was de operatie Barbarossa. Maar die operatie is door kennis via Ultra zo'n 6 weken vertraagd. Dan zeg je, nou wat is dat? Nou, terugkijkend waren die 6 weken genoeg om de uiteindelijke nederlaag te verklaren. Maar de doelstelling destijds was tweeërlei. Het was om de zaak te vertragen. Het was een tweede front en dat was voor Duitsland natuurlijk een verzwakkend element uit het hele gebeuren. En de vertraging wilden ze op 2 manieren doen. 1, hoe langer het duurde, hoe meer kans had dat de winter, de Russische winter zou helpen, wat uiteindelijk is ook gebleken waar te zijn. Maar het hoofddoel destijds was dat de zuidflank van Europa, die in de Duitse aanpak geen Duitse troepen nodig had. De landen daar die hadden zo'n soort, ik noem het maar tussen aanhalingstekens, bevriende gedoogsteun. Dus allemaal van lach of ik schiet. Maar in ieder geval, dat de zuidflank van Europa hoefde de Duitsers geen troepen te allokeren. En dat betekent dus met zo'n tweede front, hoe meer de troepen beschikbaar zijn, hoe beter het is vanuit hun gezichtspunt gezien. Maar wat toen georganiseerd is om dat te doorbreken, is de Joegoslavië-opstand. Heel even als zijspoor, een Spiridon Mekas in Joegoslavië, dat was een communistisch jonge vent, die had een Canadees paspoort, via Canada een Brits paspoort gekregen en die heeft een opstand in Joegoslavië georganiseerd van de militairen tegen het gezag en tegen die gedoogsteun voor Duitsland. Dan zeg je, wie was nou Spiridon Mekas? Nou, met dat Britse paspoort, nou, als je de naam die hij toen heeft aangenomen noemt, dan weet iedereen wel, dat was Tito. Nou, die heeft ervoor gezorgd dus dat daar vanuit Joegoslavië geen gedoogsteun kwam richting Duitsland. Met als gevolg dat de Duitsers daar de troepen naartoe moesten sturen om die opstand neer te slaan. Met als gevolg dat de Duitsers een terreurvergelding overigens hebben. Ze hebben verschrikkelijk huis gehouden. Dat zijn ook dingen die, als je dat leest, waar je van schrikt. Wat allemaal dan gebeurd is. En al met al moesten daar troepen achterblijven in Joegoslavië. En werd de opmars 6 weken vertraagd. Dus die vertraging van 6 weken in operatie Barbarossa was ook dankzij de wetenschap dat de Engelsen wisten dat dat Barbarossa zou plaatsvinden. Omdat ze al in voldoende met voldoende details konden meelezen met berichtgeving tussen de Duitse oppercommando, dat was Hitler zelf, en voornamelijk de luchtmacht plaatsen. De luchtmacht was het meest, laat ik zeggen, was het minst strikt in het toepassen en was ook het meest afhankelijk overigens van communicatie via radio. Oké, enorme successen. Even luister ik nog alleen mee. En ik ben nog alleen, dus ben nog Foxy-Turker voor de ZX-ronde. Die enorme successen via die voorkennis, via het kraken van die codes. Nog een andere die ook niet zo verschrikkelijk bekend is, maar die naar mijn gevoel ook cruciaal belangrijk is geweest. Dat is dat Duitsland in december 1941 de oorlog heeft verklaard aan de Verenigde Staten. Hitler heeft de oorlog verklaard aan de Verenigde Staten. En daarmee werd de hulp van de Verenigde Staten richting Groot-Brittannië veiliggesteld. En ook dat is allemaal dankzij Ultra. Dus dankzij dat kraken van de code. De Engelsen wisten namelijk dat de Jappen in december een aanval op Azië zouden gaan uitvoeren. Ze wisten niet dat het Pearl Harbor zou worden. Ze dachten overigens andere plekken in Azië. Maar dat dondert niet. Ze wisten dat Japan Azië zou gaan aanvallen. En gingen er dus vanuit dat de Verenigde Staten dus daardoor in oorlog zou komen met Japan, wat al verwacht werd. En daarmee de steun van de Verenigde Staten naar Groot-Brittannië er nooit zou komen. Dus dat de neutraliteit die er nog was nooit doorbroken zou worden in hun steun. Dus het was een Engels belang om een oorlog tussen Amerika en Duitsland te krijgen. Omdat je dan ook echt steun zou kunnen krijgen. En niet alleen vanwege een persoonlijke relatie tussen Roosevelt en Churchill. En zo hebben in wezen de Engelsen met die wetenschap gemanipuleerd met berichten. Ze hebben dus richting Duitsland valse berichten gelekt, waaruit zou blijken dat de Verenigde Staten samen met Groot-Brittannië in het geheim een invasie aan het voorbereiden waren. En dat zou dan in 1942 plaatsvinden. Dat via andere berichten, dat wilde Stalin eigenlijk ook, dus dat wisten de Duitsers ook. Maar het was natuurlijk, het was onzin, het was niet voorbereid in die manier. Maar ze hebben berichten zodanig samengesteld dat ze de Duitsers konden overtuigen dat het zo was. En op grond daarvan, en met een heleboel psychologie, want dat element heb ik nog niet gebruikt. Psychologie die is gebruikt in de Tweede Wereldoorlog om mensen die belangrijke functies hadden en dictatoren. Een dictator heeft een superbelangrijke functie natuurlijk, maar die met behulp van psychologie de zaak zo te kleuren dat je op een voorspelbare manier de kans groot maakt dat er iets gebeurt zoals je daar wil dat er gebeurt. Nou, Die valse berichten zijn ook zo gemaakt dat Hitler zou ontploffen en boos zou worden en eventjes zou duidelijk maken dat het allemaal niet zo kon zoals de andere ideeën. Met als gevolg dat tegelijkertijd met de aanval in Pearl Harbor, zo ongeveer eigenlijk iets later, Duitsland de oorlog verklaarde aan de Verenigde Staten, waarmee ook de Verenigde Staten ook formeel de zaak in Europa zou ondersteunen. Want de Engelsen waren bang dat daarna Europa of de aanpak in de Verenigde Staten zou worden dat zij daar Azië, dus Japan, zouden aanpakken. En dat Engeland en Rusland samen in Europa de zaak maar zouden moeten kwijt. Oké, dat was ook een van de grote, vind ik, enorme effecten in de Tweede Wereldoorlog, dankzij de voorkennis van die en dankzij het kraken van die berichten. Nog een paar. En Rommel, dat weet ook iedereen, heeft gehoord. Rommel die had spectaculaire successen in Noord-Afrika. En zijn tweede grote actie in 1942. Als ik daarvan vertel dat hij de berichten, de analyse en de aanpak van de Engelsen in hun acties tegen Rommel. Die analyse en aanpak van de Engelsen die werden door een kolonel Fellers, dat is een Amerikaan, die was militair attaché in Cairo in Egypte. Die had het ook een beetje als hobby en was ook zijn werk om te kijken hoe dat het daar ging met die geallieerden. Ook om bevriende naties zoals de Verenigde Staten ook op de hoogte te houden. Nou, die berichten die hij, die stuurde hij naar Washington. En dat en die werden door Rommel's mensen onderschept. En die werden, ik denk, ongeveer tegelijkertijd gelezen als in Washington. Dus Rommel die had in ruim een half jaar van die tweede actie in Noord-Afrika had iedere morgen op zijn bureau, zeg maar, op zijn tafel de analyse en de aanpak van de Engelsen liggen. En dat verklaart natuurlijk ook wel hoe spectaculair die successen waren. Overigens was dat geen spionage van Fellers. Het was gewoon dat hij verplicht was de black code, zoals het dan heet, een code te gebruiken die de Duitsers konden meelezen. Daarna, eind 42, begin 43, is Montgomery erg actief geweest en erg succesvol geweest in Noord-Afrika. Maar als je die successen ziet in het licht dat Ultra, dus dat Enigma, zo ver gedecodeerd was dat merendeel meegelezen kon worden door Montgomery, dat je weet dat de VC-code, dus de Franse code, Noordwest-Afrika, wat nu Libië is en Algerije is en dat soort landen, dat waren Franse koloniën. En die hoorden tot Vichy Frankrijk. Dus Duitsland vriendelijk op zijn minst. Nou, die codes konden ze waren gekraakt. En de code van de Italiaanse Navy, hoe heet het, van de marine was gekraakt. Dus ook Montgomery had voldoende informatie om, als je dat weet, toch wel op een andere manier tegen de successen aan te kijken. En ook dus ziet hoe ongelooflijk belangrijk het was om codes die zogenaamd niet gekraakt kunnen worden, toch te kunnen kraken. Oké, waarom vertel ik dat nou? Ik ben begonnen met te zeggen, wij mogen niet in code praten. Of wij mogen alleen maar codes gebruiken die publiek zijn. Dit alles, hoop ik, verklaart een klein beetje het belang van de geheimhouding. En dat belang wordt zo groot gezien, en ik zal ook maar weer het voorbeeld gebruiken zoals dat in de Tweede Wereldoorlog is gebruikt, dat in Engeland werd gesteld dat het beter is een slag te verliezen dan een bron van geheime informatie weg te geven. Er zijn ook een aantal voorbeelden van, hoor, dat dat tot bizarre consequenties heeft geleid. Want natuurlijk, als je die bron van geheime informatie weggeeft, dan, en de anderen die weten dat, dan ga je natuurlijk niet meer op die manier die informatie organiseren, ga je dat veranderen. Nou, een paar voorbeelden. Bombardement van Coventry in Engeland in november 40. Daar zijn verschrikkelijk veel slachtoffers in Engeland gevallen. Dat is een van de voorbeelden waarvan men ook beweert dat via Ultra, dus via het kraken van de Duitse berichten tussen de luchtmacht en het opperbevel, dat al bekend was. Moet eens kijken wat voor duivelse dilemma's men heeft gestaan. Een hele andere, van een heel andere categorie ook, wat één op één te maken heeft, het niet prijsgeven van die geheime informatie, is het ontslag van generaal Dowding. Nou, wie was generaal Dowding? Dat was de held van de Battle of Britain. Ik praat weer over eind 40. Medio 40 was de slag om Engeland. Hebben de Engelsen de Duitsers af kunnen houden van de hegemonie via de lucht en daardoor ook eigenlijk afgehouden van een invasie. En tegelijkertijd was ook die Barbarossa, dus richting Rusland, aanval voorbereid. Dus de Duitsers die hebben dat even voorrang gegeven. Nou, die held van de Battle of Britain is ontslagen. En waarom is die ontslagen? Eigenlijk door een opstand. Typisch in een organisatie. Opstand van eigen mensen. En met iemand die vond dat hij beter in die positie zou passen als generaal Dowding. Dus een concurrent. Wat had hij gedaan? Hij had gewoon een aantal keren, als de Duitsers richting Engeland kwamen en men wist dat, had hij niet met heel veel vliegtuigen die Duitsers aangepakt. En waarom niet? Omdat hij wist dat het een onderdeel was van een bewuste aanpak om ervoor te zorgen dat er voldoende Duitse vliegtuigen boven zee in een slag terecht zouden komen. En dat daarmee de verliezen aan de Engelse kant zo groot zou kunnen gaan worden dat er domweg niet voldoende vliegtuigen en piloten overbleven. En dat wist hij via die geheime informatie. Die niet prijsgegeven mocht worden, ook niet aan zijn eigen mensen. Het enige wat ze dus wel wisten, wat ook supergeheim was, is dat ze via radar zagen dat daar hele eskaders Duitsers richting Engeland kwamen en die ook aangepakt moesten worden. Maar Dowding heeft dat op zodanige manier gedaan dat het behoud van zijn eigen luchtmacht daardoor niet in gevaar zou komen. En mocht niet prijsgegeven worden, dus dat ontslag is gewoon doorgegaan. Een derde gevolg van dat niet prijsgeven van die geheime informatie is de anonimiteit van de topmedewerkers. Nou, sommigen die verkozen om anoniem te blijven, hoor. Ik heb Stephenson genoemd, die ik zeker zo belangrijk vind, of op het niveau van Churchill, Roosevelt vind te hebben meegespeeld. En zeker meer als Eisenhower en Douglas en hoe ze ook allemaal heten mogen. Die wilden niet, maar er zijn erbij die heel veel succes hebben gehad en ook succes hebben gehad met dat decoderen. Maar dat mocht niet bekend worden. En na de oorlog ook niet. En die topmedewerkers, die waren ook gebonden aan de 30 jaar of ruim 30 jaar geheimhouding zoals dat in Engeland was. En werden niet erkend. Sommigen daarvan hebben zelfs niet eens pensioen gekregen daardoor. Dus dat belang van die geheimhouding is groot. Laat ik dat zo als een understatement vertellen. Even naast de verklimmen. Dit is PNL Foxtrot, Victor Echo. We moeten ons dus realiseren, als je dus praat over geschiedschrijving, en als je dus praat überhaupt over geschiedschrijving, waar dit soort zaken een rol zou kunnen spelen, moeten we ons realiseren dat erg veel onbekend is en onbekend blijft. Want ondanks die formele openheid achteraf, en lang achteraf, in Engeland 30 jaar, hangt een beetje van land af hoe lang dat dan formeel publiek gemaakt mag worden, is er altijd nog hooguit een gedeeltelijk openbaar. Dat wordt niet verteld, maar het is toch wel zo. Sommige landen helemaal niet, zoals Rusland bijvoorbeeld. Heel veel zaken, dat moet je ook realiseren, hebben zich afgespeeld in een erg kleine kring. Waarbij dus er gewoon weinig mensen zijn die het weten. En diegenen die het nog weten, doen dat op need to know, zoals het dan heet. Dus die hebben maar kennis van een fractie, alleen die fractie die voor hun bijdrage in die club nodig was. En daar komt dan last but not least, dit soort zaken ook niet eens vastgelegd zijn. Dus alleen maar in het hoofd van sommigen zit, of zat, moet ik dan zeggen. Nou, als u dus zegt wat dan wel openbaar is gemaakt, en als ik dan weer terug ga naar dat decoderen, maar dit kun je ter algemeeniseren, hoor, dat verhaal van mij. Wat wel openbaar gemaakt is wat de, tenminste praktisch alles denk ik, wat de verliezers wisten. De verliezers zijn ook wat dat betreft verliezers. Dus wat de Duitsers hebben gedaan is openbaar gemaakt. Hoewel ik daar ook weer niet zeker van ben, hoor, want als ze daar dingen in vinden die op dat moment de zaak kan helpen van de andere kant, en ze vergeten dat aan hun vriendjes te vertellen, zou dat natuurlijk ook een voordeel kunnen geven. Maar een uitzondering in dat openbaar maken, of in dat, laat ik zeggen, gedeeltelijk openbaar maakt, is eigenlijk Engeland geweest. En ik denk dat daar in Engeland twee redenen voor waren. Eén is dat die British Security Organization van Stephenson in New York City op was gezet als een onderdeel van de democratie. Van begin af aan is dat door Stephenson bedoeld ook als iets wat je moet kunnen verantwoorden, ook al is het zo ondemocratisch, ook al gebeuren daar dingen die alleen in oorlogsomstandigheden maar te rechtvaardigen zijn, of misschien te rechtvaardigen zijn, moet je zeggen. Dat dat zo belangrijk is dat je juist daardoor dat op moet zetten en vast moet leggen, dat je dat moet kunnen verantwoorden als die randvoorwaarden op grond waarvan je dat deed anders zijn. Dus tot na de oorlog, moet je dan zeggen. Maar dat was dan niet voldoende om het te doen. Ik denk dat de hoofdzaak dat wij zoveel weten dankzij de mollen is, veel meesten weten dat wel, in Engeland zaten wat dan de Cambridge Five heette, maar er waren er meer dan vijf, denk ik. Die waren in wezen communistische spionnen die helemaal geïnfiltreerd waren in de geheime dienst. Tijdens de oorlog ook samen met Rusland meededen. Maar ook voor Rusland meededen overigens. En daarvan zijn er een aantal, of een hele belangrijke, Philby is, dacht ik in 63 of zo, is uitgeweken naar Rusland. En dat is ook bekend geworden. En dat betekent dus dat men ervan uit moest gaan dat wat Philby wist en wat die club wist, dan ook Rusland al wist en zeker zou weten. En daarmee is dat dus ook allemaal publiek gemaakt, waardoor veel meer publiek is gemaakt dan te doen gebruikelijk is. Dus mijn hoofdconclusie van dit verhaal van vanmorgen is dat ook de waarheid versleuteld zou blijven. Oké, dit is PNO Foxtrot, Victor Echo voor de ZX-ronde.